Broeders en zusters, ik denk dat u het met mij eens zult zijn als ik zeg dat met weinig tevreden zijn, dat dat best een goede eigenschap is. Maar dat geldt niet voor alle dingen. Als het bijvoorbeeld op bijbellezen aankomt, of het overdenken van Gods woord, is met weinig tevreden zijn niet zo'n lovenswaardige eigenschap. En dan heb ik het niet zozeer, broeders en zusters, over de regelmaat waarmee we lezen, nog over de hoeveelheid wat we met elkaar lezen, maar dan heb ik het voornamelijk over wat we eruit halen voor onszelf. En ik spreek uit eigen ervaring. Ik wijs met naar niemand de vinger, broeders en zusters. Maar ik denk dat we zo gemakkelijk blijven steken bij de meest voor de hand liggende conclusies. Wanneer we een stukje lezen in onze stille tijd, zo heet dat dan, als wat we net gelezen hebben vanmorgen, dan zijn we geneigd om te denken dat het hier voornamelijk om Abraham gaat. En menig hulpmiddel, een boekje die je gebruikt bij je stille tijd, zo'n dagboek of een praktische overdenking, die trouwens allemaal heel goed zijn, laat daar geen twijfel over bestaan, maar die gaan je ook in die richting uitsturen om zo na te denken over dit stukje en om zeg maar de morele lessen te trekken uit een gedeelte als dit. Abraham is een man van geloof. Allee, wat dat stukje wat betreft wat we nu toch gelezen hebben, want als je enkele versen verder gaat lezen, dan vrees ik dat je toch het geweer van schouder gaat moeten veranderen. We blijven zo gemakkelijk steken op het niveau van wat we moeten doen en wat dat we niet moeten doen. Dat lijkt eigenlijk praktisch en ook voor de hand liggen om Genesis hoofdstuk 12 tot aan hoofdstuk 25 te lezen, moest het inderdaad een biografie van Abraham zijn. Maar dat is het helemaal niet, broeders en zusters. Het gaat hier niet in eerste instantie over Abraham, maar het gaat hier over Yahweh, de God van Abraham. Daar gaat het hier over. En het is hem die we moeten zoeken. Het is hem die we samen moeten beter leren kennen. Door het woord dat gij ons heeft gegeven. En dat wil ik graag met u vanmorgen ook een beetje doen, door u te wijzen op een aantal dingen. En het eerste waar ik u op wil wijzen is wat we in de aanvang ook al vinden van dit stukje, en wat ik ook zou omschrijven als de onverzettelijkheid en de vastberadenheid van Gods genade. Want we hebben gelezen, Yahweh nu zei tegen Abraham, en dan volgt een oproep. Maar is er eigenlijk een verklaring waarom de Heere God nu ineens Abraham aanspreekt? Waarom zoekt God nu juist Abraham op? Nu, als we even uitzoomen van dit kleine stukje en het gaan zien en zijn context, de context waarin dat Abraham hier door Yahweh, door de Heere geroepen wordt, dan vinden we in wat dat er vooraf gaat, Genesis hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 11, wat ik zou noemen drie crisissen. Drie grote crisismomenten. Het begint al in Genesis hoofdstuk 3, waar de mens eigenlijk niet langer tevreden is met de plaats die hij van Gods wegen in de schepping heeft gekregen. Hij wil zelf God zijn. Hij wil voor zichzelf uitmaken wat dat goed en kwaad is voor hem. Hij wil zelf zijn leven in eigen handen nemen en hij gelooft dat God daarvoor niet langer nodig heeft. Nu, als zoiets bijvoorbeeld op een schip gebeurt, en de bemanning, die gelooft voor zichzelf, dat ze de kapitein niet langer nodig hebben, en dat ze maar beter het roer in eigen handen kunnen nemen, dan noemen we zoiets muiterij. Regelrechte opstand. En dat is wat de zondeval, zoals het genoemd wordt, in Genesis hoofdstuk 3 ook werkelijk is. Nu, de eerste crisis, die heeft zo'n geweldige impact op de gehele mensheid, dat de wereld al heel spoedig een wereld vol van kwaad en geweld is. En dat is de tweede grote crisis. Want Gods oordeel die erop volgt door de zondvloed, die maakt aan die wereld van kwaad en geweld ineens een einde. Hij maakt die wereld ongedaan. En hij doet dat door opnieuw de aarde met wateren te overdekken. En eigenlijk terug te keren op de toestand die we in Genesis hoofdstuk 1 vinden. En de Heer begint opnieuw. Met Noach en zijn familie. Maar het duurt niet zo lang. Of wat er volgt in Genesis hoofdstuk 11, wat ik een derde grote crisis zou noemen. De torenbouw van Babel. Die net vooraf gaat aan wat we juist gelezen hebben. We vinden dat de mensheid zich organiseert om een wereld te gaan bouwen zonder God. Een wereld waarvoor God, de schepper, de maker, de oorsprong van alles, eigenlijk geen plaats is. En we vinden dat de Heere God opnieuw ingrijpt. En deze maal gaat hij de mensheid over de aarde verstrooien in volken, naties en talen. Eigenlijk tonen alle drie die crisissen ons eenzelfde ding. Een wereld die denkt beter af te zijn zonder Gods leiderschap, of anders gezegd, zonder het koningschap van Javé. Een wereld die ook absoluut geen behoefte heeft aan gemeenschap, nog omgang met God. Dat is wat we nadrukkelijk vinden. En dat lijkt eigenlijk het absolute einde voor de mensheid, als je het mij vraagt. Dan verwacht je niet anders dat de rechter van de ganse aarde nu op het toneel zou gaan verschijnen en dat hij daarvoor voorgoed een einde aan maakt en daar een definitieve streep onder trekt. Maar zo gaat het niet. Het gaat verder zoals we gelezen hebben en Javé zei tot Abraham. Heb je zich nog nooit afgevraagd waarom dat het verhaal eigenlijk hier niet stopt? Waarom blijft God zich bemoeien met een wereld die uiteindelijk met hem de spot drijft, die de Heere constant tart en hem de rug toekeert? Waarom blijft God begaan met zo'n wereld? Ja, nog meer zelfs, we hebben gelezen dat Yahweh, de God van Abraham, hier een belofte maakt om door Abraham de wereld te zegenen. We hebben het gelezen in vers 3. En nu zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Je vraagt je jezelf al, wat is er hier eigenlijk gaande? Nu, ik denk dat de Heere God van het begin af eigenlijk al het einde verkondigt. En dat de Heere God iets duidelijk voor ogen heeft, wat tot uitdrukking komt in het, en dan maak ik een sprongetje, van het eerste Bijbelboek naar het laatste Bijbelboek, dat dat uiting komt in die lofprijs voor de troon van God bij monden van de 24 oudsten. In Openbaring hoofdstuk 5 vers 9. Ik zal het u voorlezen. Het is een lofprijs die gericht is aan het Lam van God. Die is in de troon van God. En ze zeggen samen, u bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie. Alles wijst erop dat de Heere God dit voor ogen heeft om zegen te brengen. Zegen te brengen over een volk dat gevormd wordt uit alle geslachten van de aardbodem. En dat zal de Heere doen door het nageslacht van Abraham. Maar daarmee is onze vraag niet opgelost. Waarom bemoeit de Heere God zich nog verder met deze wereld na Genesis hoofdstuk 11? Waarom neemt hij zich voor om deze wereld toch nog te zegenen? Wel, we hebben even uitgezoomd en we hebben gezien dat er historisch gezien dat eigenlijk geen enkele verklaring voor is waarom de Heere dat doet. Maar misschien is er een persoonlijke verklaring. Zou er dan een persoonlijke reden zijn waarom Jahwe zich juist tot Abraham richt? Zouden we daar moeten zoeken? Het is ergens normaal, als we lezen in de Bijbel, dat we ons proberen een beeld te vormen van de karakters in de Bijbel, van hoe die mensen zijn en wie die mensen zijn. Ik denk dat dat heel normaal is. Nu, ik weet niet, ik zou het wel eens willen weten, hoe dat jullie persoonlijk nadenken over Abraham, als je Genesis hoofdstuk 12 tot hoofdstuk 25 gaat lezen. Maar ik kan me zo voorstellen, als je zo de geschiedenis van Abraham dan leest, dat je die man eigenlijk wel bijzonder aantrekkelijk vindt. een zachtaardige, lieve man. En door zijn leeftijd en voorkomen, zoals je het, ja, sommigen toch onder ons althans, van kinds af aan gezien hebt in de kinderbijbel, of in de films, die in de, heel vaak, zeg maar, op beeld komen, of christelijke films die je vindt in de boekhandel, dan vorm je een beeld zo van Abraham, als een Abraham, als een aangename, beter gezegd, sympathieke grootvaderfiguur. Als ik hem zou moeten plaatsen in de wereld van de film, moest ik nu regisseur zijn en ik moet een film maken over Abraham en ik probeer een figuur te zoeken die die karakterrol van Abraham zou kunnen neerzetten, dan moet ik denken aan een acteur als Sean Connery bijvoorbeeld. Of, nog beter, Anthony Hopkins, als je hem kent. Anthony Hopkins, de Abraham van de Bijbel. Ja, maar hij is bekend ook van andere films. Anthony Hopkins, de Abraham van de Bijbel. Maar als we zo gaan nadenken, wat dat normaal en vanzelfsprekend is, dan moeten we daar toch wel een beetje mee uitkijken. Ik denk dat de schrift zelf ons een beeld geeft van wie de Abraham is. En dat als eerste bijvoorbeeld Jozua, de leider van Gods volk, na Mozes, ons op het goede spoor zet om een evenwichtig beeld van Abraham te krijgen. En ik denk aan Jozua hoofdstuk 24, waar Jozua Gods volk herinnert juist aan hun voorgeschiedenis. En hij zegt dit in Jozua 24 vers 2, hij spreekt uit naam van de Heere God, en hij zegt dit, zegt de Heer, de God van Israël, jullie voorouders woonden lang geleden ten oosten van de Eufraat. Het waren Terach en zijn zonen Abraham en Nahor. En dan wordt erbij gezegd, ze dienden andere goden. Zowel Abraham als zijn broer van Abraham, Abrahams vader, allen worden ze hier gezien als afgodendienaars. Oeps, daar had ons ideaal beeld van de grootvaderfiguur. Dan kijk je ineens heel anders naar die roeping van Abraham. Want waarom laat de Heere God zich in met Abraham de heiden? Abraham de afgodsdienaar, Abraham de zondaar. Waarom laat de Heere God hem juist met hem in? Wel, Jozua, die gaat ons verder vertellen wat er eigenlijk precies gebeurd is daar. In de beginnen. Als het gaat om Abrahams roeping. Dan vinden we in vers 3. Maar ik heb jullie stamvader Abraham daar weggehaald. En hem door heel Canaan laten trekken. God heeft hem daar weggehaald. Dus met andere woorden, waarom God bemoeienis geeft met Abraham de heidense afgodendienaar, is alvast niet persoonlijk, nog historisch te verklaren. Dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk. Het blijft een open raadsel. Nu, voor mezelf zie ik heel graag getuigenissen uit de oorlog. Er is pas op National Geographic een hele reeks geweest van een aantal mensen die mij heeft laten getuigen. Hè. De generatie is aan het voorbijgaan van wat de oorlog heeft betekend, opdat we het nooit zouden vergeten. Maar ik hou ook heel graag van straffe oorlogsverhalen. Ik vind dat heel boeiend persoonlijk. En een van de top 10 overlevingsverhalen uit de Tweede Wereldoorlog is het verhaal van Alan Eugene McGee. Deze man was tijdens de Tweede Wereldoorlog een boordschutter aan boord van een B-17 bommenwerper, die de bijnaam had Flying Fortress, het vliegende fort, omdat het zo zwaar bewapend was. En deze man was boordschutter, je kunt het misschien zich wel voorstellen, zo'n grote bommenwerper, onderaan hangt zo'n glazen koepeltje met twee stevige mitrailleurs, hij zat in dat koepeltje onderaan. En hij was met zijn ganse bemanning en zijn vliegtuig uitgezonden om te gaan bombarderen boven Frankrijk, meer bepaald boven Saint-Nazaire. En daar werden ze aangevallen door Duitse jagers en zijn vliegtuig werd neergehaald. Nu, ik moet u niet vertellen, als je op 8000 meter hoogte vliegt en je wordt aangevallen en u mist ineens uw linkervleugel, wat er dan gebeurt met uw vliegtuig. Nu, in die omstandigheden slaagt deze man erin om die koepel, dat klein dingetje, waar je niet veel plaats in hebt, om dat te verlaten. En als hij die verlaat en hij wil uit het brandende vliegtuig springen, want inmiddels staat het helemaal in brand, dan merkt hij dat zijn parachute eigenlijk niet meer deugt. En hij beslist te springen zonder parachute. Op 6500 meter hoogte springt hij uit dat vliegtuig. Nu, hij is gewond door uiteindelijk de aanval. En hij komt neer in razende vlucht boven Saint-Nazaire. En hij vliegt dwars door het dak van het station heen, een glazen dak, vliegt hij dwars doorheen. En dan wordt hij later gevonden in het station door een aantal mensen. 28 granaatscherfverwondingen had hij al, juist van die aanval. En daarnaast waren verschillende beenderen gebroken, zijn longen en zijn nieren waren ernstig beschadigd door de val. Maar deze man heeft dat overleefd. Hij heeft nog 60 jaar geleefd. En ze denken, hoe is zoiets mogelijk? Ik herinner me uit mijn kindertijd bij ons in Wevelgem, was er in de buurt in Moorselen een paraclub. En ik herinner me nog uit de kindertijd dat daar een ongeval gebeurde. Namelijk, er was iemand die sprong vanaf 4000 meter hoogte. En zijn parachute ging niet open. En ik herinner me nog heel goed dat ze toen, om deze man zijn stoffelijke resten te bergen, met schop en moesten uitgraven uit het nabijgelegen aardappelveld. Iemand die springt van 6500 meter hoogte zonder parachute, die hoort het niet te overleven, maar die hoort kikkendood te zijn. Het is gewoon een raadsel dat die man dat heeft overleefd. Maar zo is het ook met Abraham en zijn roeping door de Heere God. Waarom de Heere God hem juist geroepen heeft, is een raadsel, waar je niet direct een antwoord op weet. Maar het toont ons wel, broeders en zusters, hoe onverzettelijk en hoe vastberaden dat de genade van de Heere God is. Want van Abrahams roeping, en die sprong wil ik wel even maken, naar uw roeping in deze morgen als u de Heer Jezus toebehoort, dat is geen grote sprong. En als iemand van ons meent te weten waarom God hem heeft weggehaald uit zijn wereldje, toen hij in de tijd tot geloof kwam, dan denk ik dat we nog weinig begrepen hebben van wie dat we zelf zijn, en ook nog niet veel gezien hebben van de grootheid, van de genade van de Heere God, waarmee hij vastberaden omziet naar mensen die hem helemaal niet zoeken. Ik denk dat het gepast is om met alle mensen die door de eeuwen heen gekocht zijn en betaald zijn, geroepen zijn door de Heer Jezus Christus, door onze God en Vader, dat het gepast is om samen enkel dankbaar dat lied te zingen dat sommigen onder ons wel zullen kennen. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij werd betoond. Etienne zal het wel beter weten. Ik denk dat ergens uit Johannes de Heer komt. Ik kan het niet direct vinden. Maar ik denk dat het ergens dan misschien staat in onze blauwe, minder populaire blaadjes in de map. Maar hoe is zoiets mogelijk? Het valt helemaal niet te verklaren. En het enige wat ons gepast is, broeders en zusters, is de Heere daarvoor te danken. Om die onnoemelijke genade, die zo vastberaden is, om mensen te roepen. En dat brengt mij bij de roeping van Abraham. Die heb ik genoemd de loswrikkende roeping van God. We hebben gelezen in Yahweh, nu zei tegen Abraham: gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En dan zien we de beloftes en de zegen die God voor Abraham heeft weggelegd. Maar eerst vinden we dat Jahweh Abraham voorhoudt wat het hem zal kosten. Ik denk dat dat belangrijk is om te zien. Hij moet zijn land verlaten. Hij moet zijn familiekring achter zich laten. Maar dan komt het moeilijkste. Hij moet het huis van zijn vader verlaten. Er zit eigenlijk een stijgende lijn. En de prijs die Abraham moet betalen om de Heere te volgen, om de Heere gehoorzaam te zijn. Alles wat dat Abraham omringt, wat dat hem zo dierbaar is, wat dat hem zekerheid en veiligheid biedt, dan moet Abraham opgeven. En dat is heel wat, als je erover nadenkt. Als je er wil over nadenken. Want voor veel christenen is het Oude Testament iets waar je niet hoeft mee te worstelen. Want in het Oude Testament, als je oog in oog komt met bepaalde vereisten, zoals dat hier het geval is, dan moet je goed weten dat Abraham een oud-testamentische gelovige is, en wij zijn dan een nieuw-testamentische gelovige. Wat dat de onderscheid dan moet voorstellen, dat wordt mij steeds minder duidelijk, maar zo wordt het dan toch gezegd. Voor hen kan je eigenlijk rechtstreeks van het Oude Testament rennen in het Nieuwe Testament en je laten vallen in de reddende armen van de Heer Jezus Christus. Maar ik denk als we zo met het woord van God omgaan, broeders en zusters, en die onderscheiding zo sterk aflijnen, dat er wel een groot gevaar in schuilt en dat dat zeer misleidend is. Om de eenvoudige reden dat wie zijn redding en zijn heil zoekt bij de Heer Jezus Christus, die hem wil volgen. Weet je wat zijn oproep is in het Nieuwe Testament? Hij zegt dit in Matteüs hoofdstuk 10. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet opneemt en mij navolgt, is mij niet waard. Als je daarover nadenkt, als je acht heeft op die woorden, merk je eigenlijk dat de Heer Jezus van zijn discipelen, van zijn navolgers vereist, dat dat principieel hetzelfde is wat dat Jahweh van Abraham vereist. Ik zie daar principieel geen enkel onderscheid in. De Heer Jezus die eist de eerste plaats in ons alle leven, net zoals Jahweh dat ook eist van Abraham. Daar komt het volgens mij op neer. En als je er zo over nadenkt en ziet wat dat de Heer Jezus eist van zijn discipelen, dan vinden we daar tegelijk in een bewijs van zijn goddelijkheid. Want laten we eerlijk zijn, er is geen enkele sterveling die het recht heeft om dit van mensen te eisen. Niemand kan uw hoogste liefde, uw genegenheid en uw toewijding opeisen voor zichzelf dan alleen de levende God. Niemand kan dat anders. Alleen de levende God kan dat. Dus wat de Jezus eist, is eigenlijk net als wat we vinden in het eerste gebod van de 10 geboden. Vereer naast mij geen andere goden. Of niet? Dat is bijzonder om daar zo over na te denken. Dus als we teruggaan naar Abraham, gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit uw huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal, is eigenlijk dezelfde vereiste wat wij allemaal voorstaan indien dat we de Heer Jezus willen navolgen. Maar dat klinkt eng, hè, als je dat zo hoort. Waarom gaat Jahweh, waarom gaat de Heer Jezus uiteindelijk op die manier met ons om? Is hij dan een hardvochtige Heer die er behagen in heeft om ons te kwellen? Ik denk in die broeders en zusters. Maar ik denk dat op deze manier de Heere God onze harten wil openen. Onze harten wil aanraken en alles openlegt opdat zichtbaar wordt waar onze genegenheid tot op dit moment echt naar uitgaat. Er is niets wat de Heere God van meet af aan onverhuld laat in ons hart. En hij doet dat, omdat we zorgvuldig zouden nadenken welke ongemakken Welke moeites, welke gevaren uiteindelijk de eisen die hij aan ons stelt met zich meebrengt. Nieuw Testament noemt dat de kosten berekenen. Dat is wat de Heere doet. De Heere verlangt dan misschien niet van ons, zoals hij dat verlangt van Abraham om ons land te verlaten, maar de God van Abraham claimt evenzeer ons hart. Want hij wil dat ons hart boven alles alleen naar hem uitgaat. Vereer naast mij geen andere goden. Die loswrikkende roeping van God, zoals ik ze genoemd heb, die wil ons eigenlijk losmaken van alles wat ons aankleeft. En dat is meer dan wat we wensen. Alles wat dat ons dierbaar is. Alles wat dat ons zekerheid en veiligheid geeft in dit leven. En de Heere wil dat we dat in hem alleen zoeken en vinden. Dat is wat de Abraham ook in zijn leven ervaart als je ziet hoe dat de Heere met hem zijn weg gaat. Dat is de Heere ook bezig met ons te doen, broeders en zusters. Maar er is meer. Als je erover nadenkt, dan zie je dat de Heere God beloftes maakt aan Abraham. Maar heb je er eens over nagedacht hoe absurd dat die beloftes zijn die de Heere maakt? We bevinden die beloftes in vers 2 en vers 3 zoals we ze gelezen hebben. En als je verder leest in de tekst naar vers 7 toe, dan merk je dat de Heere God, dat Javé, één onderdeel van die belofte nadrukkelijk gaat onderstrepen voor Abraham. Want eens in het land Canaan verschijnt de Heere opnieuw aan Abraham. En op het eerste zicht, als je het zo leest, dan lijkt het dat Gods plan om alle volken te zegenen, dat dat nooit van de grond gaat raken. Laten we maar eens lezen in vers 6. En Abraham trok door dat land heen tot aan de plaats Sichem, tot de eik van More. De Canaanieten woonden toen in het land. En toen verscheen Javé aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En toen bouwde hij daar een altaar voor Javé, die hem verschenen was. En wij blijven plakken bij het laatste. Abraham de aanbidder. Dat is goed en wel. Maar laten we eens zien hoe absurd die beloftes eigenlijk klinken van God, als je goed over nadenkt. We kennen die verhalen, de meeste onder ons dan toch, zo goed, dat we er niet meer goed over nadenken, over de details die hier ons gegeven worden. Want als we die beloftes van God overdenken, dan moeten we ze eerst al overdenken in het licht van wat in het vorige hoofdstuk al is gezegd. Want dan wordt ons een pittig detail gegeven. En als je die harde feiten onder ogen ziet, dan lijkt het alsof de Heere God zijn beloftes geen schijn van kans maken. Kijk eens in 11 vers 30. Daar staat er zo'n klein, onooglijk detail, wat je heel snel overleest. Sarai, nu was onvruchtbaar. Moest je het niet goed begrijpen? Zij had geen kinderen. Dat zeg ik nadrukkelijk, omdat de schrijver hier onderstreept dat Sarai onvruchtbaar is en geen kinderen heeft, omdat hij gaat vertellen in hoofdstuk 12 welke belofte dat de Heere maakt. En wat zegt de Heere? En hij verschijnt opnieuw aan Abraham, zoals ik gelezen heb. De Heere belooft nadrukkelijk aan Abrahams nageslacht het land te geven. Dan moet je dat lezen in het licht van wat er voordien al gezegd is. Dat Abraham absoluut geen nageslacht kan krijgen. En als het nog niet genoeg is, dan moet je zien dat er ook wel een probleem is met die belofte die God geeft over dat land dat hij belooft. Want als je vers 6 hebt gelezen van het stukje, dan zie je, dat is geen historisch detail dat de schrijver heeft, dat op dat moment uiteindelijk de Canaanieten in het land zijn. Dan moet je een moment bij stilstaan. Javé die belooft aan Abraham een land, waar er andere volken gevestigd zijn, en hij belooft het aan zijn nageslacht, terwijl hij helemaal geen kinderen kan krijgen. Dat is toch absurd? Dat de Heere God zoiets belooft? Gods beloftes die lijken altijd absurd in het licht van de heersende omstandigheden. Dat is al voor ons allemaal net hetzelfde, als je geroepen bent door het evangelie. Wat dat God belooft, dat lijkt gewoon absurd in de wereld waarin dat wij leven. Maar de Heere God, die schept er zo'n behagen in, ja, hij maakt er zelfs een erezaak van, om door extreem moeilijke omstandigheden zijn machtige werken te volbrengen. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is ook onze God. Abraham, die moest alles achter zich laten voor een beloofde toekomst die absurd leek in de heersende omstandigheden. En voor ons is dat, broeders en zusters, niet anders. Maar ik zou zo graag willen dat we daarover nadenken, maar nadenken vanuit een ander perspectief. Niet van Abraham de sprong naar ons maken, maar dat we nadenken over Abraham en over Genesis als een profetisch boek. Het is geen geschiedkundig boek. Sinds de komst van de Heer Jezus Christus, als ik het zo mag zeggen, is klaar en duidelijk dat Genesis een profetisch boek is, waarin dat Abraham zijn roeping en zijn zegen eigenlijk een profetisch licht voor zich uitwerpt, dat zijn voleinding en zijn vervulling vindt in de ware zoon van Abraham, de beloofde zoon, en die is Jezus Christus. Laten we zo eens kijken naar de roeping van Abraham. Want die was niet niks. Abraham, die moest op het moment dat hij geroepen werd, het toenmalig wereldcentrum van de wereld gaan verlaten, om te gaan naar een gebied die afgelegen en achtergesteld was, Canaan. Heb er maar geen grote gedachten en illusies over. Hij roept hem niet naar de Caraïben om een gezellig leven te leiden. Waar Abraham op dat moment woonde, in Ur der Chaldeeën, dat was het summum van de cultuur in die dagen. Een zeer hoge beschaving. En hij wordt geroepen om naar Jacamaca te gaan. Zo moet je zien. Dat is wat er gebeurt. Daarvan moet hij alles achterlaten. Maar bedenk, broeders en zusters, dat hij wie Abraham nou vooruit wijst, de Heer Jezus, zijn vader heeft verlaten, de hemel heeft verlaten, om op deze aarde geboren te worden, te gaan leven in een piepklein, onbetekenend dorpje, in een achtergesteld gebied, waar iedereen op neerkeek, het Galilea der volken, en dat hij daar 30 jaar een onopvallend leven heeft geleid. En toch is de Heer Jezus gekomen. En waarom is hij gekomen? Wel, omdat hij net zoals Abraham die stap heeft gezet op grond van Gods beloftes. Abraham zet de stap op grond van Gods beloftes, maar de Heer Jezus, naar wie Abraham vooruit wijst, zet ook die stap op grond van Gods beloftes. Want aan hem was de heerschappij beloofd over alle volkeren. Aan hem was dat toegezegd. Jahweh, die zou de einden van de aarde tot zijn bezit maken, naar de beloftes van Psalm 2. Hij zou uiteindelijk gaan heersen, wordt er gezegd, met een ijzeren heerserstaf over de volken. En hij zal zijn vijanden stuk slaan, al was het pottenbakkerswerk. Abraham, die was geroepen om een grote naam te ontvangen van de Heer. En om tot een zegen te zijn, zo hebben we gelezen. Tot zegen te zijn voor iedereen die hem zou zegenen, maar wie hem vervloekten, zou ook vervloekt worden. Maar de Heer Jezus, die kwam om de naam boven alle namen te ontvangen. Hem was gegeven die grote eer. Voor hem zou elke knie zich buigen. En Abraham was geroepen om tot zegen te zijn. Maar wie dat tot de Heer Jezus komt, zo zegt de schrift in Efeze hoofdstuk 1, die wordt gezegend met alle geestelijke zegening. Alle geestelijke zegening. Maar wie de Heer Jezus Christus negeert, of verwerpt, die wordt onder de vervloekten gerekend. Door de Heer Jezus Christus zou God voor zichzelf een groot volk bevrijden uit elk geslacht, taal, volk en natie. Kijk, Abraham, zijn vertrouwen en de beloftes van de Heere God, die werden door de omstandigheden al, en zoals we ze overdacht hebben vanmorgen, alleen door de omstandigheden ernstig op de proef gesteld. Maar laten we een moment denken aan hij naar wie dat Abraham vooruit wijst. Aan wie alle volken beloofd waren. Hij komt onder zijn eigen volk, en zijn eigen volken neemt hij nog niet eens aan. Hij die, zeg maar, de hoogste eer beloofd was, die als de zoon des mensen, zoals we het vinden in Daniël hoofdstuk 7, boven alle volkeren zou gesteld worden, de rechter van de ganse aarde zou zijn, wordt zelf berecht. En hij moet zelf terecht staan op een schijnproces. Een schijnproces waarvan dat de uitkomst bij voorbaat al vast ligt. De doodstraf. Hij zou heersen met een ijzeren staf over de volken, maar hem werd een rietstengel in de hand gestopt en een doornenkroon werd op zijn hoofd gedrukt en hij werd gehoond, hij werd bespot en eigenlijk uitgelachen door zijn eigen volk. En daar hangt hij dan tussen hemel en aarde, schandelijk vernederd door de doodstraf aan een kruis. En dan wordt het ineens donker. Zo donker als dat het nog nooit geweest is. Het lijkt erop alsof dat de zon eigenlijk beschaamd is om van dit verschrikkelijke onrecht, dit schandalige onrecht getuigenis te geven. En wat er op dat moment gebeurt. Waarom zeg ik deze dingen? Wel, broeders en zusters, als er iemand is die alles opgegeven heeft om die absurde beloftes van God te midden van een onmogelijke realiteit om daarvoor te gaan, dan is het onze Heer Jezus Christus. En juist in dat alles, wat waren zijn laatste woorden? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat waren zijn laatste woorden? Juist in die omstandigheden waar God meer afwezig leek dan ooit, zien we dat de Heere God zelf juist actiever is dan ooit. Is dat niet wonderlijk? Want we weten toch, broeders en zusters, allemaal dat de Heer Jezus zijn dood en zijn opstanding de sleutel is tot de vervulling van al Gods beloftes. In de Heer Jezus Christus vinden al Gods beloftes, zo zegt 2 Korinthe het, ja en amen. In hem wordt alles vervuld. Is het niet wonderlijk dat juist daar op het kruis, waar het grootste onrecht ooit in de wereld door mensen aangedaan vertoond wordt, dat juist op dat moment Gods gerechtigheid geschiet, waardoor dat God afvallige mensen, die absoluut in God niet geïnteresseerd zijn, opnieuw tot God kunnen komen en vergeving vinden. Is dat niet wonderlijk? Maar wat gebeurt er? Wat is er in ons leven gebeurd? Wel, je wordt overweldigd door Gods liefde. En je wordt losgerukt, net zoals Abraham, uit jouw klein wereldje van donkerheid en duisternis. Moest de genade van God niet zo onverzettelijk en vastberaden zijn, broeders en zusters, dan zat er hier niemand van morgen. Niemand. Niemand van ons. En daarom is het zo bijzonder dat we vanmorgen weer de Heere God en de Heer Jezus mogen loven en prijzen voor deze tekenen van brood en wijn.